De zalving bij Simon de Farizeeër. En een de Farizeeërs bad hem dat hij met hem haatte. En ingegaan zijnde in de Farizeeërs huis, zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in de Farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met haar haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalde ze met zalf. En de Farizeeër, die hem genoot had, zulk ziende, sprak bij zichzelf zeggende, deze, indien hij een profeet was, zal wel geweten hebben wat en hoedanige vrouw deze is, die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zekere schuldheer had twee schuldenaars. De een was hem schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde, zeide, ik acht dat hij het is, dien hij het meeste kwijt gescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water heb gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie heb gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die velen waren, want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die meiden aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze, die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.
Geliefde gemeente, er zullen hier vast jongeren zijn die een studieschuld hebben bij DUO. DUO, dat is de overheidsinstantie die zorgt voor de uitgifte van de studiebeurs. En van de overheid krijg je dan een maandelijks bedrag waarvan je een deel van je studie kunt betalen. En vaak is dat onvoldoende. En nogal wat jongeren lenen daarom geld bij. En aan het einde van je studie heb je dan een behoorlijke studieschuld opgebouwd. Bij sommige jongeren loopt dat op in de tot de tienduizenden euro's. Een studieschuld van meer dan 20.000 euro is geen uitzondering. Zo'n schuld is fors en je bent jaren bezig om dat af te lossen. Net zoals de hypotheekschuld die je hebt als je een huis koopt. De meesten van ons lossen dat in de loop van hun leven af. Daar doe je jaren over. Dat is anders wanneer je een klein bedrag leent. Ik denk aan een voorval uit onze kennissenkring. Ze moesten nodig een dakkapel vervangen vanwege lekkage. En er zat eigenlijk niets anders op dan het helemaal te vervangen. En niet te repareren. En het geld dat daarvoor nodig was, dat hadden ze net niet helemaal voor handen. En ze leenden nog 2000 euro bij hun ouders. Nou gemeente, als er nou een weldoener is, iemand die behoorlijk wat verdiend heeft en die met dat geld een ander wil helpen. En deze weldoener die lost eerst die studieschuld van meer dan 20.000 euro af van die jongeren. En ook die 2000 euro schuld van dat echtpaar met die dakkapel. Wie is er dan het meest blij? Nou gemeente, die vraag stellen is haar beantwoorden. Ze zullen allebei blij zijn. Maar hoe groter de schuld, hoe groter de blijdschap. Ja, er zijn natuurlijk mensen die daar niks van begrijpen. Die vinden dat je zo'n student met zo'n studieschuld sowieso niet moet helpen. Die moet er maar gewoon bij gaan werken. Die moet je niet pamperen. Laat ze maar eens voelen dat ze geleefd hebben van belastinggeld. Nou, dit alles bij elkaar, gemeente, zien we op een bepaalde manier terug in de geschiedenis van vanmorgen. Maar dan in geestelijk opzicht. Iemand die een hele grote schuld had. En bij wie alles is kwijtgescholden. En die wordt veroordeeld door iemand die eigenlijk dacht dat hij helemaal geen schuld had. En de weldoener, dat is de zaligmaker. De Heere Jezus Christus. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Iemand die gekomen is om de grootste schulden kwijt te schelden. Laten we naar de tekst gaan luisteren. Lucas 7, vers 44a. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema: de zaligmaker wijst op een zondige vrouw. De zaligmaker wijst op een zondige vrouw. En we letten op 5 korte gedachten. In de eerste plaats komen tot Jezus. In de tweede plaats wenen bij Jezus. In de derde plaats zalven van Jezus. In de vierde plaats leven uit Jezus. En in de vijfde plaats vrede door Jezus. Dus de zaligmaker wijst op een zondige vrouw. Komen tot Jezus, wenen bij Jezus, zalven van Jezus, leven uit Jezus en vrede door Jezus. Dus allereerst komen tot Jezus. Gemeente, nadat de Heer Jezus de jongeling te Nain heeft opgewekt uit de dood, u kunt dat lezen eerder in Lucas 7, heeft hij tegen die grote menigte van mensen die hem voortdurend volgt gezegd: jullie moeten eens letten op Johannes de Doper. Hoe was het eigenlijk met hem? En de Heer Jezus heeft gewezen op de verharding die hij voor zich zag. En dat hij die verharding vooral zag bij de geestelijke leiders, de fariseeërs en de schriftgeleerden. En dan trekt de Heer Jezus heel scherp in Lucas 7, vers 33 de conclusie: Johannes de Doper is gekomen. Hij at geen brood, hij dronk geen wijn en u zegt hij heeft de duivel. En vervolgens wijst hij op zichzelf. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende en u zegt: zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Christus laat zien dat de fariseeën hem verwierpen. Ze wilden niet aanvaarden dat hij de beloofde Messias is. Die beloofd was om van God te komen en te verlossen. En als de Heer Jezus dat gezegd heeft, dan is er kennelijk één fariseer die wil laten zien dat het bij hem anders is. Simon heet hij. En royaal nodigt Simon de Heer Jezus uit om bij hem de maaltijd te komen gebruiken. En tegelijkertijd blijkt later dat het maar de vraag is of de Heer Jezus wel zo welkom is bij Simon. Want Simon, en we komen daar straks nog wel op, die slaat een paar dingen over die horen bij een warm en hartelijk welkom. Het wassen van de voeten, het geven van de begroetingskus, het zalven van het hoofd. Simon laat het allemaal achterwege. Nee, Simon is niet zo'n harde fariseer die niets met de Heer Jezus te maken wil hebben. Simon heeft Christus niet de overste van de duivelen genoemd. Hij heeft hem ook geen vraat en wijnzuiper genoemd. Nee, Simon heeft respect voor Jezus en hij noemt hem rabbi, meester. Maar, en dat blijkt uit deze geschiedenis, daar blijft het dan ook bij. Simon heeft geen verbroken hart. Simon heeft geen verslagen geest. Simon heeft geen droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Hoe weet ik dat? Nou, gemeente, heel eenvoudig. Dat blijkt uit de geestelijke vruchten in zijn leven. En gemeente, voordat u denkt, dat is toch wat? Zoek nou Simon niet te ver weg. Simon, die zit misschien wel naast u in de bank. Simon, dat bent u misschien zelf. Respect voor Jezus, belangstelling voor zijn onderwijs. Je zou niet graag een kerkdienst overslaan, maar met een gesloten hart voor hem, ongelovig in een mooi pak. Ja, en dan die ander, die vrouw. Want terwijl die maaltijd daar klaar staat en de gasten aan tafel zijn gaan liggen, zo ging dat in die tijd, komt er een vrouw het huis van Simon binnen. En ze komt daar niet zomaar, nee, ze heeft één doel. En dat doel is niet Simon. Dat doel is Jezus, de zaligmaker. En zie, staat er, een vrouw uit de stad die een zondares was. Wie is dat? Dat staat er niet. Het is in ieder geval niet, en dat is belangrijk om even te weten, gemeente, het is niet Maria, de zus van Lazarus, die de Heer Jezus ook een keer gezalfd heeft. Dat kunt u lezen in Johannes 12. Dat was in Bethanië en niet in Galilea, waar de Heer Jezus in Lucas 7 nog is. Die zalving uit Johannes 12, dat was in het huis van Lazarus. En dit is in het huis van Simon. Maar van die vrouw die hier naar de Heer Jezus komt in het huis van Simon, kennen we de naam niet. We weten wel hoe ze bekend stond. Een vrouw in de stad, dat wil zeggen iedereen wist ervan, die een zondares was. Zo stond ze bekend, als een zondares. En dan wordt er bedoeld een openbare zondares. Iemand die in het openbaar, terwijl iedereen ervan wist, de geboden van de Heere overtrad. Nee, er staat niet bij in welke openbare zonde ze leefde. Maar één ding is wel duidelijk. Ze hoort bij die categorie mensen van wie de Heer Jezus in vers 34 heeft gesproken. Hij zegt, ik word smalend genoemd een vriend van tollenaren en zondaren. Hij heeft omgang met mensen met wie je niets te maken zou moeten willen hebben. En bij die tollenaren en zondaren, bij die groep, daar hoorde deze vrouw bij. Hoe komt die vrouw daar? Nou, maaltijden in die tijd waren vanaf de straat zichtbaar. Want huizen waren opener dan bij ons. En wellicht stond die maaltijd klaar in een kleine zuilengalerij die van buitenaf zo zichtbaar is. Hoe dan ook, en zie, daar komt die zondares. Iemand die ook nog eens zo bekend stond, een publieke vrouw, zouden wij zeggen. En ze loopt het huis van Simon binnen, want ze heeft begrepen dat Jezus daar is. En in het Oude Oosten stond gastvrijheid hoog in het vaandel. Maar dit zal voor Simon toch een beetje te ver zijn gegaan. Want Jezus mag dan wel aan tafel gaan met tollenaren en zondaren. Simon toch liever niet. Daar is Simon veel te fatsoenlijk voor. Maar daar is het deze vrouw ook helemaal niet om te doen. Ze komt daar niet om te eten. Ze komt om bij haar zaligmaker te zijn. Ze gaat niet op een lege plek aan tafel aanliggen. Nee, ze gaat naar de beste plaats voor een zondaar, een zondares. aan de voeten van Jezus. Komen tot Jezus. Gemeente, jongeren, ouderen, zie je deze vrouw? Zie je hoe ze gaat naar de plaats waar redding en zaligheid is? Waar vernieuwing en reiniging is? En gemeente, die plaats is er nog steeds. Aan Jezus voet. Wie je ook bent, vanmorgen in de kerk of thuis op afstand met ons verbonden. Wie je ook bent, wat je ook maar gedaan hebt. Je wordt genodigd om met deze vrouw, deze zondige vrouw, mee te gaan naar Jezus voeten. Ziet gij deze vrouw? Hij zal jou niet afwijzen. En dat had deze vrouw al eerder ontdekt. Dat blijkt wel uit het vervolg en dat brengt ons bij het tweede. Wenen bij Jezus. Want hoe komt deze vrouw tot de zaligmaker? Er staat, en staande achter aan zijn voeten, wenende, begon ze zijn voeten nat te maken met tranen. Jongeren, misschien denk je wel, wat is dat vreemd, hoe als dat er staat. Deze vrouw staat achter zijn voeten. Dat is een wonderlijke uitdrukking. Staat ze dan achter de Heer Jezus? Hoe moeten we dat lezen? Nee, gemeente, het is anders. Ik wees er net al even op. In die tijd lagen mensen aan rustbanken aan tafel. Een beetje half liggend. Hun hoofd rust op hun ene hand en met hun andere hand konden ze dan eten tot zich nemen. Hun gezichten dicht bij de tafel dus en hun voeten naar achteren. En deze zondige vrouw die loopt het huis in, die loopt naar Jezus toe. En dan gaat ze staan aan het voeteneind van zo'n lichtbank. Ze staat achter zijn voeten. Zo is het bedoeld. Heel doelbewust gaat ze naar hem toe, want ze heeft hem onuitsprekelijk lief. Ze huilt onophoudelijk, wenende, staat er. Tranen stromen uit haar ogen over haar wangen. En die tranen die druppen op Jezus' voeten. Ja, straks dan zalf ze hem uit een flesje dat ze meegebracht heeft. Maar eerst zalf ze als het ware zijn voeten met de tranen die ze schrijft. Waarom huilt deze vrouw zo? Nou gemeente, je zou kunnen zeggen, het zijn bij deze vrouw allerlei tranen tegelijkertijd. Het zijn tranen van verdriet over haar zondige leven. Het blijkt wel dat ze al eerder een ontmoeting met Jezus heeft gehad. Want ze heette dan nog wel de zondares, maar dat oude leven, dat kon voor haar niet meer. Daarmee deed ze haar God en koning tekort. Ze heeft de zaligmaker leren kennen. En ze voelt de pijn in haar hart dat ze zo lang zonder hem geleefd heeft. Ze heeft zijn wet overtreden. Ze heeft zijn bevelen in de wind geslagen. Maar de Heer heeft haar tegengehouden om door te gaan in die weg van zonde. Een weg die zou eindigen in de eeuwige duisternis. Een weg die zou betekenen dat ze eeuwig zonder God zou moeten zijn. En dat door eigen schuld. Daar weent ze over. Maar gemeente, er zijn nog andere tranen bij deze vrouw. Dat blijkt ook uit het vervolg. Want ik zei het al, ze heeft iets bij zich. Een duur albasten flesje met dure zalf. En die had ze natuurlijk niet per ongeluk meegenomen. Ze had zich helemaal voorbereid. En daarom stromen er ook tranen van liefde uit haar ogen. Liefde over die grote verlossing die haar ten deel is gevallen door deze zaligmaker. Ze komt hier met tranen, terwijl in haar hart de liefde trilt, zoals we net ook hebben gezongen met Psalm 73. Zo komt ze, zo staat ze daar, zo weent ze. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Er is haar immers veel vergeven, zo zegt de Heer Jezus straks. Daarom zijn het ook tranen van diepe dankbaarheid. Dankbaarheid voor de verlossing door Jezus Christus. Gemeente, drie soorten tranen dus. En allemaal door elkaar heen. Tranen over haar ellende. Tranen vanwege haar verlossing. Tranen van diepe dankbaarheid. En gemeente, dat is ook heiligmaking. Wij denken wel eens, rechtvaardigmaking, dat is de vergeving van de zonde. Dat moet God doen. En heiligmaking, nou dan stroop ik mijn mouwen op en dan ga ik zelf aan de slag. Dan ga ik eens laten zien wat ik allemaal doe voor Jezus. Maar zie je deze vrouw? Zij komt met haar tranen bij de zaligmaker. Ook dat is heiligmaking. Met die drie soorten tranen weer aan de voeten van je zaligmaker komen. Enerzijds dus dat diepe besef, het verdriet dat je de Heere zo lang in je leven aan zijn plaats hebt gelaten. Dat je zo lang bent doorgegaan op de weg van hem af. En dat je nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. Ken je die tranen? En dan bedoel ik het nog niet eens letterlijk, want de ene is nu eenmaal emotioneler dan de ander. Maar ik zou willen zeggen, die tranen van je hart, ken je die? O Heere, wie ben ik geweest voor u? En Heere, wie ben ik na mijn oude mens nog steeds? Want dat is ook heiligmaking. Dat voortdurende en zelfs groeiende besef. Bij mij is het niet. Mijn zondige vlees blijft zondig vlees. Maar ken je ook dat andere? Tegelijkertijd. Die liefde tot God door Jezus Christus, dat Hij je heeft aangezien met zijn goddelijke en lieflijke ogen. Dat je door Hem bent stilgezet op de weg richting de duisternis. Ken je die tranen van verlossing door het bloed van het lam? Maar ken je ook die tranen van dankbaarheid, van aanbidding? En nogmaals, dat hoeft niet letterlijk zo te zijn, maar wel dat je klein bent onder Gods goedheid. Dat je maar één ding wil. Hem aanbidden. Hem loven. Hem prijzen. Hem al je liefde waardig schatten. Zo was deze vrouw aan de voeten van Jezus. Wenend bij Jezus. Want als zij ze nat gemaakt heeft, die voeten van hem, met haar tranen, dan bukt ze voor hem. En dan droogt ze zijn voeten af met haar haar. De voeten van de zaligmaker. Dat zijn die voeten waarvan de profeet Jesaja al heeft geprofeteerd in hoofdstuk 52. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt. Die de vrede doet horen. De voeten van degene die goede boodschap brengt van het goede, die het heil doet horen. Van degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Nou, dat was voor deze vrouw waar geworden. En die voeten, die droogt ze af nadat ze die met haar tranen heeft nat gemaakt. Maar Christus staat vanmorgen door middel van het woord zo ook voor ons. En hij nodigt om ook te komen tot zijn voeten. Zijn voeten die het goede boodschappen, die vrede verkondigen. En dan mogen wij komen. Wij met onze voeten, zo zegt Paulus het in Romeinen 3, die snel zijn om bloed te vergieten. Kinderen van God, hoe mag ik dat eens vragen? Hoe staat het met dit aspect van de heiligmaking ervoor in uw leven? Die stille verwondering en aanbidding aan zijn voeten. Of is alles maar een beetje doods en stil in je leven? Dat is niet tot eer van de Heer. En daarom is het ook een aansporing voor onszelf. Ziet gij deze vrouw? Ja, ze is een zondares. Maar haar is veel vergeven en ze is ons ten voorbeeld. Ook als ze nog meer doet. En dat brengt ons bij het derde. Zalven van Jezus. Want deze zondares heeft een albasten flesje bij zich. Zo lezen we in vers 37. Albast, dat is een witachtige, wat zachtere steensoort. En daar maakte men parfumflesjes van. En dat ze zo'n albasten flesje bij zich heeft met die dure zalf, dat betekent dat ze hier niet zomaar uit een opwelling staat. Ze gaat naar Jezus toe omdat ze niet anders wil. Ziet u deze vrouw? Als ze de voeten van Jezus heeft droog gemaakt met haar haar, dan neemt ze dat dure flesje en giet ze die zalf uit op zijn voeten. Ja, er staat nog bij dat ze zijn voeten kust. Alles bij elkaar is dat een groot eerbetoon. Het kussen van de voeten betekent: u bent mijn Heere en mijn Koning. Op u vest ik het oog. En door zijn voeten te zalven laat ze zien dat ze alles wil geven aan haar Heere. Ze had geen sterker bewijs van haar eerbied en ontzag kunnen geven van haar liefde dan dit zalven en kussen van zijn voeten. Ze had de Heere Jezus zo onuitsprekelijk lief dat ze bereid was om alles aan hem te geven. Gemeente, jongeren, ouderen, hoe is dat bij u? Bij jou? Hoe is dat bij mij? Ken je die wonderlijke vreugde door de tranen van verdriet heen? Ken je die aanbidding? Zie je deze vrouw? Haar komen, haar wenen, haar zalven? Het komt allemaal voort uit de genade van Christus en haar wederliefde tot hem. Ken je dat? Of zit je hier te luisteren terwijl je geestelijk lui bent geworden? Dat je Christus wel hebt leren kennen als zaligmaker. Maar dat je in je leven zo weinig zijn beeld vertoont. Dat je zo tekort schiet in je wederliefde tot hem. Ziet gij deze vrouw? Zie je haar voorbeeld? Kom dan weer tot Christus. Maar dan zoals deze vrouw. En als je nog nooit tot hem gekomen bent, kom dan voor de eerste keer. Hij is gekomen om zulke zondaressen, zulke zondaren te redden van het verderf. Ja, hij is gekomen om die voeten die hier nu gewassen worden in tranen, die gezalfd worden met liefdezalf, om die voeten te laten vastspijkeren op het kruishout van de vloek. Daarom is hij gekomen. Om deze vrouw te verlossen. Om haar schuld te betalen. En voor een ieder die niet boven deze vrouw wil gaan staan, die ook zo'n zondaar, zo'n zondares is. Hij is gekomen om je schuld te betalen. De schuld van een ieder die door het geloof tot deze zaligmaker komt. Gemeente, wat moet deze zalving trouwens ook voor Christus zijn geweest? Ik zei het u al, dit is niet de zalving in Bethanië, waarvan de Heer Jezus zei dat Maria dat deed als voorbereiding op zijn begrafenis. Nee, deze zalving is een bevestiging van zijn werk. Een bevestiging van waarvoor hij gekomen is. En daarom is de liefde die deze vrouw aan de Heer Jezus betoonde, voor hem ook een grote vreugde. Want hiervoor is hij nu gekomen. Dat zondaars, zondaressen, die zich eerst helemaal van God afkeerden, door zijn verlossend handelen hem gaan aanbidden, vrezen, dienen. Want daarvoor heeft de Vader hem toch gezonden? De profeet mag het zelfs profeteren dat de Vader hem daartoe heeft gezalfd. Het zijn die bekende woorden uit Jesaja 61. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. Daartoe is Christus gezalfd door de Vader. En nu staat hier een zondares, zo'n gevangene van de Satan, zo'n gebondene door zijn strikken, en hij heeft haar de vrijheid geschonken. Hij heeft haar verlost en wel gedaan. En als vrucht daarvan gaat ze hem uit grote liefde van haar hart zalven. Ja, ze heeft haar zaligmaker lief, omdat hij haar eerst heeft lief gehad. Nee, Simon de Farizeeën die wil haar niet aan tafel hebben. Maar de zaligmaker is gekomen om juist voor zo iemand, voor haar, een plaats te bereiden aan het bruiloftsmaal van het lam. Want hij is een vriend van tollenaren en van zondaren. En gemeente, weet u wat dat betekent? Weet u wat dat betekent? Dat de Heer Jezus Christus, die nu zit aan de rechterhand van zijn Vader, nog steeds een vriend is van tollenaren en zondaren. Dat er hier vanmorgen niemand in de kerk is. En niemand die met ons verbonden is. Die kan zeggen, ik ben te slecht. Ik ben te zondig om door hem gered te worden. Misschien zit u hier wel en denkt u, dominee, u moest eens weten wat ik in mijn leven heb uitgespookt. Wie je ook bent, zie je deze vrouw? Ben je bereid om naast haar te staan en naast haar te bukken en niet boven haar te staan? Dan is er ook voor u en voor jou plaats aan Jezus' voeten. Om gezaligd, gereinigd, gered te worden. Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Maar gemeente, er is daar één in dat huis die begrijpt daar helemaal niets van. En dat is Simon. Dat brengt ons bij het vierde. Leven uit Jezus. Want terwijl die vrouw Jezus' voeten wast met tranen, terwijl ze zijn voeten kust en zalft, denkt Simon er het zijne van. En innerlijk komt hij in verzet. Nee, hij zegt het niet hardop. Er staat, hij sprak het bij zichzelf. Wat denkt Simon allemaal? Het zijn gedachten van hoogmoed en van trots. Volgens Simon is het nu heel duidelijk dat Jezus geen profeet kan zijn. Want dan zou hij wel weten wie hier aan zijn voeten stond. Dan zou hij die vrouw snel en streng hebben weggestuurd. Want Wie wilde nou toch te maken hebben met zo'n publieke vrouw? En Jezus laat het allemaal zomaar gebeuren. Nee, dan is het duidelijk, denkt Simon. Dan is Jezus geen profeet, want hij heeft kennelijk geen idee. Ja, dat denkt Simon allemaal. Simon is een farizeer. Hij kende de wetten van Mozes op zijn duimpje. Hij wist precies welk oordeel er gold voor deze zondige vrouw. En één ding, door zo iemand laat je je niet aanraken. Ziet u, gemeente, hoe Simon hier verraadt hoe hij over Jezus denkt? Ziet u hoe hij daarmee ook laat zien hoe hij over zichzelf denkt? Maar de Heer Jezus laat direct weten dat hij wel een profeet is. Want Simon was stil. Hij dacht het alleen maar bij zichzelf. Maar zijn gedachten zijn bij Christus bekend. Trouwens, uw gedachten ook. Jouw gedachten ook. En die van mij ook. Maar als de Heer Jezus die gedachten van Simon leest, dan gaat hij direct spreken. Simon, ik heb u wat te zeggen. En dan volgt er een korte gelijkenis speciaal voor nette farizeeërs, die denken dat ze veel beter zijn dan grote zondaressen. En nogmaals, gemeente, zoek Simon nou niet te ver weg. Simon is ook lid van Urk Maranatha. En Simon wordt door de Heer Jezus op een lieflijke wijze vermaand in zijn denken over verlossing. En de Heer Jezus stelt hem een vraag. Wie zal er nu het meest lief hebben? Degene die een grote schuld is kwijtgescholden. Is dat iemand die 500 penningen kwijtgescholden is? Of iemand die 50 penningen is kwijtgescholden? Wie van die twee zal zijn schuldeiser, die heeft gezegd, ik scheld het kwijt, nu het meeste lief hebben? Is dat degene die voor die schuld die hij had 1,5 jaar had moeten werken? Of iemand die 6 weken ervoor had moeten werken? Nou, gemeente, ook hiervan geldt. De vraag stellen is haar beantwoorden. En dat doet Simon dan ook. Maar hij voelt wel aan dat hij een les gaat krijgen. Want je zou zeggen, het antwoord is vanzelfsprekend. Maar Simon geeft helemaal niet zo royaal zijn antwoord. Ik acht dat hij het is die het meest kwijtgescholden is. Eigenlijk zegt hij, nou, ik vermoed dat hij het is. Gemeente, hier wordt Simon ontmaskerd. En hier worden alle Simons op Urk ontmaskerd. Hier wordt de Simon in mijn hart ontmaskerd. Want dan wijst de Heer Jezus naar die zondige vrouw. Ziet gij deze vrouw, Simon? Kijk eens, met al je hoogmoed in je hart. Kijk eens naar die vrouw die in de stad was en een zondares was. Simon, je hebt allemaal gedachten waaruit blijkt dat je ze al afgeschreven hebt. Je hebt gedacht, wat moet dat in mijn nette huis? Ziet gij deze vrouw? De Heer Jezus laat hem voelen in het licht van Gods oordeel. Sta jij niet boven deze vrouw, Simon? Een farizeer heeft geen streepje voor. En een net kerkmens op Urk ook niet. Allemaal op één hoop met de wereld om ons heen. Allemaal schuldig in het licht van Gods heilige wet. Ben je nou net zo'n zondige man, Simon, als dat deze vrouw een zondige vrouw is? Simon, ziet gij deze vrouw? Zij heeft iets wat jij mist. Zij leeft uit mij. Zij kan niet zonder mij. Zij weet het, zonder zaligmaker ben ik verloren. En jij, Simon? Waaruit blijkt je godsdienst? Ja, je hebt me uitgenodigd aan de maaltijd, zeker. Maar met een onverbroken farizeeërshart. Het was je te min om mijn voeten te wassen. Maar ziet gij deze vrouw? Ze heeft mijn voeten gewassen met haar tranen. Ze heeft ze afgedroogd met haar haar. Zover ben jij niet gekomen, Simon. Want dan moest je voor me buigen en dat deed je liever niet. Ik ben immers een vriend van tollenaren en zondaren. Simon, ziet ge deze vrouw? Ze heeft mijn voeten gekust. Dieper buigen kon ze niet. En jij, Simon, je hebt me nog niet eens de gebruikelijke kus op mijn voorhoofd gegeven als begroeting. Want je hebt mij niet lief, Simon. Dat bleek ook wel toen ik binnenkwam. De gebruikelijke zalving van mijn hoofd met olie heb je achterwege gelaten. Maar Simon, ziet gij deze vrouw? Zij heeft dure zalf meegenomen. En uit liefde en dankbaarheid heeft ze mijn voeten gezalfd. Gemeente, jongeren, ouderen, voel je aan hoe Simon hier ontmaskerd wordt. En hoe hier iedereen ontmaskerd wordt door de Heer Jezus. Als je niet leeft uit en leeft met hem. Hij ontmaskert Simon dat hij geen genade kent. En dat hij daarom ook geen oprechte liefde tot God kent. Simon, zie je hoe ze leeft uit mij? Dat komt door haar grote schuld. Die is haar vergeven. Daar word je klein van, heel klein. Ziet ge deze vrouw? Ze heeft veel lief, Simon. En jij? En u, gemeente? Hebt u ook zoveel lief? Omdat u zoveel vergeven is? Of ben je nog net zo trots als Simon? Nou, dan hoor je zelfs niet bij degene die weinig vergeven is. Dan ken je Gods genadige vergeving in Christus niet. Dan leef je er ook niet uit. Maar dan ken je ook niet die vrede die gegeven wordt door de vredevorst. En die alle verstand te boven gaat. Die vrede waar Christus over spreekt. Dat brengt ons nog kort bij het vijfde. Vrede door Jezus. Want gemeente, dit korte gesprekje met Simon, dat heeft plaatsgevonden terwijl die vrouw daar nog steeds stond. Die zondige vrouw die iedereen kende. Ze zegt niets. Ze heeft geweend. Ze heeft gekust. Ze heeft gezalfd. Ze hoort die gelijkenis. Ze hoort hoe Christus spreekt over haar. Maar dan gaat de Heer Jezus haar rechtstreeks aanspreken. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Hier bevestigt de zaligmaker dat grote wonder dat hij aan haar gedaan heeft. En ze hoort het nu zelf uit zijn eigen mond. Ze hoort het van zijn lippen waarop genade is uitgestort. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Ze mag leven uit de vrede van Christus. Omdat ze werkelijk met alles wat ze heeft op hem heeft gehoopt. Ze heeft zich op hem verlaten. Want dat is geloven. Alles buiten deze zaligmaker loslaten. En geheel en al steunen op zijn woord. Uw zonden zijn u vergeven. En Simon en al die anderen die daaraan liggen, die hebben zo hun gedachten. Wie is toch deze die ook de zonde vergeeft? Deze ja, wie is toch deze? Deze is de beloofde Messias die van God komt. En hij heeft de volmacht om de zonde te vergeven. Wie is toch deze? Nou, het is deze die helemaal past bij die andere deze. Ziet gij deze vrouw, die zondares, die zondaar? Wie is toch deze? Hij spreekt van vrede. Hij is op weg naar Golgotha om de eeuwige vrede aan te brengen. De vrede door het bloed van het kruis. Wie is toch deze? Gemeente, jongeren, ouderen, geef eens antwoord voor jezelf op die vraag van Simon. Als je dat aan de bruid uit het Hooglied zou vragen, ja, dan kan ze het antwoord wel geven. Wie is toch deze? Deze? Wel, hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Zulk een, wie is toch deze? Zulk een is mijn zielenvriend. Een vriend van tollenaren en zondaren. Ja, want deze ontvangt de zondaar en eet met hen. En deze, die zegt tegen zondaren die zonder hem niet meer verder leven kunnen, uw zonden zijn u vergeven. Ja, gemeente, dan blijft er niets anders over dan roemen. Roemen door de tranen heen. Tranen van berouw. Tranen van liefde. Tranen van vreugde. En mijn tranen, die hebt ge in uw fles vergaard. Zou je dan niet roemen? Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Uw zonden zijn u vergeven. Amen.